Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De werkdruk stijgt, de personeelstekorten lopen op en toch blijft een enorme potentie onbenut. Waarom is het zo moeilijk om meer uren te werken, zelfs als je dat wilt? Dat vraag ik aan professor Ellen Verbakel. Ze is hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit. Maar eerst, hoe verhoog je de productiviteit als je mensen tekort komt en het werk steeds complexer wordt? Wat als technologie je beste collega wordt? Die je nooit iets vergeet, altijd beschikbaar is en iedereen slimmer laat werken. Guus van Rijn is de gast, de senior projectmanager bij TNO en ze legt uit hoe dat werkt. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Ja, hoe haal je meer uit je mensen? Dat klinkt altijd een beetje raar, maar je snapt wat ik bedoel. Terwijl er eigenlijk steeds minder van zijn. Welke rol kan technologie daarin spelen? De gast Guus van Rijn is senior projectmanager bij TNO. Guus, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, technologie. Ik zat me hier op voor te bereiden en denk, oh, we gaan het weer over AI hebben. Maar dat is niet per se zo volgens mij, hè?
Nee, zeker niet. Nee. In de maakindustrie bijvoorbeeld, waar ik actief ben, dan heb je hele diverse technologieën. Natuurlijk robots die je kunnen ondersteunen. Maar ook digitale hulpmiddelen. Dus mensen hebben eigenlijk informatie nodig. Wat moet je doen? Machine monteren, lassen, maar ook bijvoorbeeld storingen verhelpen. En je ziet eigenlijk dat het werk complexer wordt, wat je zegt. Steeds meer variatie. En tegelijkertijd is er arbeidsmarktkrapte. Dus de mensen die je in je bedrijf hebt, hebben vaak minder technische skills. Dus je wil dat eigenlijk oplossen. Je wil die gap overbruggen met behulp van technologie.
Je hebt dus eigenlijk heel veel ervaren mensen nodig die precies al die verschillende handelingen kunnen doen, maar ook snappen wanneer ze wat moeten doen als het complex is. Die zijn er niet.
Klopt, ja.
En de truc is dan, hoe laat je iemand anders, die misschien best wel handig is, maar die niet precies de ervaring heeft die nodig heeft om iets in elkaar te zetten, bijvoorbeeld. Hoe laat je die dat toch doen zonder dat hij de ervaring en de kennis heeft?
Ja, en eigenlijk zit er veel kennis in de hoofd van ervaren mensen. Er zijn steeds meer digitale platformen, werkinstructies. En de crux is dat je de juiste informatie op het juiste moment krijgt als onervaren medewerker. Die middelen zijn er. Er zijn steeds meer eigenlijk bedrijven die daar behoefte aan hebben, die daar ook mee werken. Als TNO voeren we ook diverse pilots uit. En wat we merken is dat het ook wel bedrijven drempels ervaren om die middelen in te zetten of in te implementeren. Het kost toch best veel tijd om werkinstructies te maken bijvoorbeeld. Dat moet mensen van kantoor. Nu wordt vaak met PowerPoint of met plaatjes of met papieren manuals gewerkt. Maar je wil eigenlijk stapsgewijze digitale werkinstructies bij de medewerkers die daar behoefte aan hebben.
Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat alles misschien wel op papier staat. Maar ja, dat zegt het al. Het staat op papier. Met een beetje mazzel staat het op een iPad waar je doorheen kan of zo. Waar je nog een beetje in kan zoeken. Maar ik merk het zelf wel als ik iets moet maken aan een of ander apparaat. En ik moet even naar de afdeling troubleshooting achterin de handleiding. Nou ja, tegenwoordig krijg je die al niet eens meer bij. Maar dan ben ik al bijna klaar. Ik ga dan toch op YouTube zoeken van, is er niet iemand die het gewoon voor kan doen?
Ja, klopt. Of je gaat het navragen. Het kost eigenlijk heel veel verborgen tijd dat mensen naar informatie moeten zoeken in allerlei documenten. En wat we eigenlijk hebben nu gedaan is een eerste stap dat we gezegd hebben, ja, eigenlijk het maken van werkinstructies moet heel laagdrempelig gebeuren. We hebben een soort eerste versie gemaakt, een tool ontwikkeld waarmee mensen elkaar kunnen filmen op de werkvloer. En degene die gefilmd wordt, die legt stapsgewijs uit wat hij mee bezig is. En die film en die spraak, die wordt met behulp toch wel van AI omgezet in stapsgewijze instructies voor de onervaren medewerker.
Oh, oké. Okay.
Dus dat noemen we instant instructions. Dus echt bedoeld om snel op de werkvloer, want daar zit ook echt de kennis. Niet zozeer op kantoor, dus de mensen zelf kunnen eenvoudige, laagdrempelig werkinstructies maken.
Ja, ja. En wat je zou zeggen, diezelfde collega kan ook achter een computer gaan zitten en het gewoon optypen. Maar blijkbaar zit daar ook een uitdaging.
Ja, dat klopt. De bestaande platform kost gewoon veel tijd om daar wegwijs in te worden en permanent. En de mensen op de werkvloer, die moeten eigenlijk produceren. Die moeten machines in elkaar zetten. Die moeten lassen. Die moeten storingen verhelpen. Dus je wil eigenlijk zo snel, kort tijd benutten om video op te nemen. En dat ze hun werk eigenlijk stapsgewijs uitleggen. En dat het automatisch wordt omgezet in werkinstructies.
Ik ga even een beetje terug in de tijd. Toen noemden wij dit allemaal kennismanagement. En dan hadden we dan van die kennismanagement systemen voor. Daar werd altijd heel veel tijd en energie in gestopt. En iedereen mopperde er ook een beetje op. Wat hebben we er eigenlijk aan? Is dit dan een stap naar dat toegankelijker maken van die kennis die er in die hoofden van die ervaren medewerkers zit?
Ja, klopt. Ja, dus dat is echt waar veel bedrijven nu vragen bij ons hebben van onze ervaren medewerkers gaan met pensioen. Zit ook veel kennis verborgen eigenlijk in de hoofden. Hoe gaan we die vakken vangen en toegankelijk maken voor de onervaren medewerkers?
Oké, dus je hebt die ervaren medewerker, die wordt op video vastgelegd. Hoe weet hij dan hoe die instructie moet geven?
Nou, hij vertelt eigenlijk simpelweg wat hij doet. Hij wel dat hij zegt volgende stap en dat hij dan achtervolgens de handelingen doet. Dus, maar je mag eigenlijk een paar keer oefenen. Het is, het is niet een officiële film, het is een collega die je filmt. Ja. Dus doordat het zo laagdrempelig is, verwachten we. We zijn hem nu aan het evalueren bij verschillende bedrijven. En we zien eigenlijk dat het heel handig werkt. Of je nou een bepaalde machine moet instellen of dat je bepaalde procedure moet volgen, bijvoorbeeld om in een cleanroom te gaan. Eigenlijk alle processen ervaren we, hebben een bepaalde procedure en die liggen vaak niet vast of ergens in een bestandje op de share. Maar die maak je nu veel toegankelijker eigenlijk.
Ja, en je zegt AI die pakt dat filmpje eigenlijk en die gaat ermee, die maakt er een nieuwe versie van. Gebruik je dat filmpje zelf ook nog?
Ja, het filmpje zelf wordt ook gebruikt, het bijbehorende filmfragment. Bij die bewuste stap.
Dus
de AI knipt het op in verschillende stappen. En daar het bijbehorende filmpje zie je terug. Niet de spraak, want dat is omgezet in de geschreven tekst.
Yeah.
En de laatste stap die we nu hebben gezet is dat het ook meertalig is. Dus ook je kan het in allerlei verschillende talen tevoorschijn toveren.
Gaaf. Jeetje zeg. Waar gaat dit heen? Dus wat is de, bedoel, zo werkt het al bij TNO. Hè? Dit is al een stap op de markt vooruit. Maar jullie zijn vast alweer met nieuwe dingen in je hoofd bezig.
Ja, wat we het liefst willen is dat deze tool ook de markt bereikt. Dus we hebben nu samenwerking met een partner opgestart om op de markt te brengen. En TNO werkt ook weer aan nieuwe vormen van automatisch maken van werkinstructies. Niet zozeer vanuit spraak, maar meer ook vanuit allerlei documenten. Bedrijven werken met Excels, met allerlei tekeningen. Dus we zoeken ook naar nieuwe oplossingen met behulp van AI om van daaruit eigenlijk weer die werkinstructies te maken.
Ja. En nou heb ik al eerder eens een keer wat met jullie gemaakt over hoe kun je nou die instructies gebruiken op een andere manier dan maar gewoon inderdaad in een handboek of in dit geval met video helpt het alweer. Is die doorvertaling ook naar de werkplek zelf? Hè? Want ik heb een keer een prachtig voorbeeld van jullie gezien waarbij jullie eigenlijk met een beamer op het werkblad naast waar iemand aan het werk is de instructies vertonen. Is dat ook nog een volgende koppeling die je zou kunnen gaan doen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat hopen we echt dat deze dat dit een module kan zijn bij de verschillende bestaande platformen. Zoals die projecties waar je op je doelt. Maar er zijn ook allerlei instructies die je op een scherm ziet. Dus dat het eigenlijk een soort add-on wordt in die bestaande systemen.
Ja. Ja.
Waardoor het aanmaken wordt vergemakkelijkt.
Heb je een voorbeeld waarvan je zegt van daar zijn we echt al, daar loopt het goed, daar zijn we echt al ver?
Nou, er zijn nu diverse bedrijven die het gebruiken. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een bepaald proces, is het etsen van metaal. Maar ook wat ik zei, het omkleden voor als je in een cleanroom gaat. Maar ook allerlei assemblagewerkzaamheden voor het in elkaar zetten van ingewikkelde modules. Maar ook het verhelpen van storingen bij klanten, waardoor niet het bedrijf naar de klant toe moet om storingen te verhelpen, maar ook dat de klant zelf storingen kan verhelpen. Dus we zijn eigenlijk op zoek nu naar diverse toepassingen in de maakindustrie. Maar We kijken ook van, zou het ook toepasbaar kunnen zijn in de bouw of misschien in de zorg? Want eigenlijk overal heb je te maken met ervaren mensen met kennis in hun hoofd en onervaren mensen die vanuit de arbeidsmarkt toestromen en zo snel mogelijk ingeleerd willen hebben.
Ja, en noem je het dan nog steeds? Ik heb ooit eens een keer iemand gehad die zei, ja, wij leren in een klaslokaal en dan gaan we de praktijk in. En dan pas in die praktijk kom je er eigenlijk achter wat je nodig hebt. Dus je moet eigenlijk op het moment dat je denkt, hey, maar wacht even, ik kan dit niet. Dan moet je heel snel een oplossing hebben. Daar past dit natuurlijk ook heel mooi bij.
Ja, zeker.
Dat je een soort kleine micro-learnings noemen ze dat volgens mij. Dat je kleine moduletjes hebt dat je denkt, ja, maar ik sta bijvoorbeeld bij een heel groot mengpaneel. Van een gedeelte van de knoppen weet ik wat het doet, maar niet van alles. En sommige dingen doe ik niet zo vaak. Dan denk ik altijd, ga ik altijd even naar een ervaren collega die veel vaker met die techniek bezig is. En zeg, hoe was dat ook alweer? Maar dat, zoiets moet je natuurlijk eigenlijk hebben.
Ja, een module die je snel kan oproepen van, hey, hoe werkt het ook alweer? Want je kan natuurlijk denken aan een YouTube film, maar dan moet je altijd naar het juiste filmfragment. En hier zie je het bewuste filmfragment wat bij die stap hoort.
Ja,
zeker. Zo kan je het voorstellen.
Wat doet het met mensen die ermee werken? Dus wat doet het met het werkplezier, het vertrouwen wat ze misschien hebben in zichzelf?
Ja, dat zijn we nu ook aan het evalueren. Dus we kijken zowel van het aanmaken, hoe versnelt dat? Maar wat doet het met de medewerker? Heeft hij meer vertrouwen? Is hij sneller ingeleerd? Maar ook wat doet het met de ervaren medewerker? Wil die eigenlijk wel zijn kennis afstaan? Wil die wel voor de video vertellen wat hij... Want dan, hij of zij is de expert. Wil die kennis delen? Dat zijn allemaal vraagstukken. En dat zie je natuurlijk vaker, dat je niet alleen de technologie hebt, maar je hebt de menskant, je hebt de organisatiekant. Dat proberen we met elkaar mee te nemen.
Ja, en je bent het nog aan het onderzoeken, maar wat kom je nu tegen?
Nou, je merkt in ieder geval dat het inleren en het wordt echt versneld. En ook het aanmaken van de werkinstructies, dat scheelt enorm. We moeten echt kijken wat het op de lange termijn voor een effect heeft. Maar de eerste signalen zijn positief.
Ja. Ik weet niet of jij daar ook bij betrokken bent, maar ik vond die doorvertaling van een instructie op een computer of een instructie in een filmpje of in, nog veel erger, in een heel dik handboek naar stapsgewijze instructies rechtstreeks in het werk zelf. Dat vond ik zo'n prachtige vertaling, waardoor je ineens mensen die misschien wat minder skills hebben of mensen die moeite hebben om alles precies te onthouden zoals ze dat moeten doen. Dat vond ik zo'n mooi voorbeeld van hoe jullie mensen bijvoorbeeld met een afstand tot de arbeidsmarkt heel goed kunnen inzetten in het arbeidsproces. Ben jij daar zelf bij betrokken ook?
Ik niet zelf, maar wel het team.
Oké, dat komt ook uit jouw team. Ja.
Nee, zeker. Dus die technologieën die je ziet, projecties, stapsgewijze instructies via een scherm, zijn zeker gericht niet alleen op de maakindustrie, maar ook zeker voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En het volgende doel voor onszelf ook is van, hoe kunnen we die instructies geschikt maken? Voor als je zowel ervaring hebt, dan heb je misschien minder instructies nodig als net komt kijken.
Ja, ja.
Je wil ook niet mensen overloaden met instructies die ze al weten. Je wil eigenlijk dat iedereen de instructies op maat krijgt.
En hoe doe je dat dan? Dat lijkt me hartstikke ingewikkeld.
Ja, dat is ook ingewikkeld. We zijn er al langer mee bezig, maar misschien kan de AI daar ook op helpen. Maar we zijn nu vooral aan het kijken waar heeft... Ja, we beginnen echt vanuit de mens en zijn of haar taak.
Ja.
Waar heeft die behoefte aan? Welke informatie? En van daaruit kijken we welke instructie hoort daarbij.
Oh, mooi. Gu, als mensen meer willen weten, denken van, super interessant.
Ja.
Waar kunnen ze naartoe?
Ja, op de TNO-site hebben we meer geschreven over digitale werkinstructies. Een whitepaper over digitale werkinstructies. Ze kunnen ook, we hebben opstellingen staan in diverse field labs. De Brainport Industry Campus in Eindhoven of in Delft bij Robohouse. Dus, daar kunnen ze de instructies live zien.
Mooi.
Ja.
Kortom, tijd voor een excursie.
Ja, zeker. He? Altijd welkom.
Ja. Dankjewel voor nu. We horen je straks nog later terug. Maar we gaan zo in gesprek met professor Ellen Verbakel over hoe we eigenlijk met z'n allen meer zouden kunnen werken. Want we werken met z'n allen gemiddeld maar zo'n 30 uur per week. Ja, als we iets meer gaan werken, dan lossen we misschien wel het arbeidsmarktprobleem op. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
De arbeidsmarkt zit klem, vast. Terwijl veel mensen eigenlijk meer uren willen werken, maar dat niet kunnen of het lukt ze gewoon niet. Wat houdt ze eigenlijk tegen en hoe maken we meer werken makkelijker? Het gast is professor Ellen Verbakel. Ze is hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit. Ellen, leuk dat je er bent. Ik heb het even opgezocht, of sterker nog, ik heb het aan ChatGPT gevraagd en daarna even gekeken of die wel de juiste bronnen had gebruikt. Maar ik kom erop dat mensen gemiddeld ongeveer 31 uur per week werken. Ik doe even de check bij jou.
Ja, dat klopt.
Ja, er zit een soort een ongeveer. Ja, ongeveer vind ik genoeg. Dat betekent dat we ruimte hebben om meer te werken. En dat wil niet zeggen dat we allemaal naar de 40 uur moeten, hè?
Nee.
Hebben jullie met het project Meer Werken Werkt al bedacht, stel je voor dat we de volledige arbeidsmarktkrapte willen oplossen, hoeveel uur moet iemand dan, moeten we dan gemiddeld meer gaan werken?
Nou, we hebben het in ieder geval andersom berekend. Wat als we deeltijders 4 uur per week meer zouden kunnen laten werken? Dan hebben we zo'n 425.000 FTE's extra.
Wow.
In Nederland.
Ja, kortom, dat is echt heel veel.
De moeite, ja. Ja.
Maar dan moet je 4 uur per week. Dat kan best veel zijn.
Zeker, voor sommigen kan dat zeker veel zijn.
Ja. 31 uur gemiddeld, dat klinkt al best veel. Maar er zijn ook veel mensen die een relatief kleine baan hebben. Hè? Die 12 of 16 uur werken. Nadeel daarvan is ook weer dat je dan eigenlijk niet financieel zelfstandig bent.
Ja, zeker.
Dus dat is ook nog een vraagstuk wat je daarmee op kan lossen.
Ja, ja, we starten wel denkend vanuit die krapte op de arbeidsmarkt. En deeltijd, bij die groep zit een mogelijke oplossing. Maar er zitten ook natuurlijk mooie kanten aan deeltijd werk. Dus die moet je ook niet meteen allemaal weggooien. Het werk-privé afstemmen is makkelijker. In die tijd dat mensen niet werken, doen ze andere heel nuttige dingen. Denk aan mantelzorg, andere zorg- of vrijwilligerswerk. Maar ook negatieve kanten. En de economische zelfstandigheid is er één van.
Ja.
Dus als er een echtscheiding komt later in het leven, is het moeilijk om financieel zelfstandig te zijn. Dus met een kleine parttime baan.
Ja.
Andere crisissen die overkomen. De coronacrisis was er eentje van andere economische crisissen. Je moet het als huishouden. Heb je het dan nog steeds moeilijk met een fulltime baan en een kleine deeltijdbaan.
Ja. Jullie hebben het volgens mij niet over de mensen die eigenlijk niet meer willen werken. Hè? Die
nee.
zeggen, dit is eigenlijk wel prima, ik ben gelukkig. Het gaat echt over de mensen die zeggen, ja, ik wil wel meer werken, maar het lukt me gewoon niet.
Zeker. Het is echt zeker niet de bedoeling om iedereen maar te dwingen naar een fulltime baan, want daar worden we als maatschappij ook niet beter van. Nee, het zit bij die groep die deeltijd werkt en aangeeft, ik zou best meer willen werken, maar ik ervaar nu belemmeringen om dat te doen.
Hoe groot is die groep?
Nou, dan heb je het over meer dan 500.000 mensen.
Wow.
Dus ook daar, het is weer de moeite.
Ja, ze is heel Utrecht.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Want ik neem aan dat mensen aangeven waarom ze dat dan niet lukt of dat ze het ingewikkeld vinden. Wat zijn de redenen die dan langskomen?
Ja, zijn divers en zijn ook van meerdere kanten te bekijken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan dat de werktijden heel ongunstig zijn om te combineren met het privéleven. Of juist de dingen in het privéleven, denk aan schooltijden, schoolroosters die moeilijk te combineren zijn met werk. Het idee dat het financieel eigenlijk helemaal niks oplevert. Een werkgever die het helemaal niet gewend is eigenlijk om een gesprek te voeren over goh, hoeveel zou je eigenlijk willen werken? Of een soort twijfel, moet ik dit wel bespreken met mijn werkgever, wat ik eigenlijk wel en niet wil? Normen. De norm dat, zeker als moeder, je eigenlijk toch echt niet fulltime zou moeten werken. Die norm is best wel hardnekkig in Nederland.
Nee, dan ben je niet goed voor je kinderen.
Ja.
Ja, want die onzin is.
Ja, maar die
Want die vraag wordt bij vaders nooit gesteld.
Precies, daar zit het genderspecifieke van deze norm.
Ja.
Dus het kan van verschillende kanten komen. Van de samenleving breed, bijvoorbeeld die normen. Vanaf de kant van de werkgevers, dat er misschien niet de flexibiliteit geboden wordt. Of dat de werkgever het nog lastig vindt om dat gesprek aan te gaan. Of vanuit de werknemer zelf, die misschien gedachten heeft over, het levert me niks op financieel. Misschien gaan mijn toeslagen dusdanig omlaag dat ik net zo goed niet extra kan werken. Of ik krijg het thuis niet bolgewerkt als ik meer zou gaan werken, bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Nou, hebben we het eerder, sterk nog, volgens mij hebben we de lancering zo'n beetje hier in de studio gehad. Tenminste, dat zit in mijn hoofd, dus is het zo. Het is een heel mooi programma. Ik noem het maar even een programma. Ik weet
onderzoeksprogramma. Het,
ja, meer werken werkt.
Ja, meer uren.
Meer werkt. Uren werkt.
Ja.
Meer uren werkt. 10 jaar lang is het idee dat er allerlei leuk onderzoek gedaan gaat worden in de praktijk. Dus we gaan niet achter een bureau zitten met z'n allen. Hè, in de praktijk. Om te kijken, wat is er dan, wat kun je doen? En wat voor effect heeft dat eigenlijk? Nou, doe jij dat vanuit sociologische blik, want dat is je vak.
Ja.
Hoe kijk jij daar dan naar?
We gaan inderdaad interventies uitzetten, precies zoals je zegt. Daarbij richtend op 3 sectoren om te beginnen. De zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Waarom? Daar is de arbeidskrapte groot en daar is veel deeltijdwerk. En die interventies, die doen wij als onderzoekers niet zelf. Dat wordt gedaan door interventiepartners en er worden HR-interims neergezet echt bij organisaties om dat allemaal in goede banen te leiden. En wij als onderzoekers zullen die interventies toetsen op hun effectiviteit. Dus dat er wetenschappelijk gefundeerd onderzoek is naar zijn ze eigenlijk effectief, werken ze. En de sociologische bril daarbij kan vooral ook van pas komen om die medewerkers en ook die leidinggevenden te zien als als onderhevig aan hun sociale context. Het ligt niet, een individu staat niet op zichzelf, maar opereert in een groter geheel.
Ja.
En dat is de sociologische blik die het...
Oké, en zijn dat dan dingen als die norm voor vrouwen, dat prima is dat je werkt, maar vooral niet te veel?
Ja, dat is er duidelijk één.
Oké, dat is echt één hardnekkige.
Ja, maar ook een individuele beslissing. Ik zeg al individueel, maar die wordt natuurlijk eigenlijk zelfs in een huishouden genomen, samen met een partner indien aanwezig. Die hangt ook weer af van welke kansen en mogelijkheden zijn er op mijn werk of welke belemmeringen zijn daar juist. Die individuele beslissing, hoeveel werk ik, hangt af van de context.
Ja, en ook van de werkcontext kan ik me voorstellen.
Specifiek
toch?
Werkcontext, ja.
Ja, want als al je collega's in de zorg ook parttime werken, dan doet dat ook iets met je.
Zeker, dan zou jij het buitenbeentje zijn als je fulltime ging werken.
Ja.
Maar daar spelen ook interessante mechanismes. Want juist doordat je ziet dat er veel parttime gewerkt wordt door je collega's, kun je ook het beeld krijgen. Oh, dat is dus zoals het hoort.
Dat is normaal.
Iedereen vindt dat het zo moet. Dus ga ik daar niet van afwijken. Terwijl misschien iedereen het meer dan prima zou vinden als er meer gewerkt zou worden. Maar zo houden we elkaar in stand, als het ware.
Ja. Er zijn ook rare dieren ook, hè?
Zeker. Dat zijn mensen.
Ja. Dat zijn rare mensdieren, ja. Ja. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat het is natuurlijk heel tof om allerlei interventies te gaan doen. Maar we weten ook al heel veel.
Ja.
We weten überhaupt hoe mensen in elkaar zitten. Weten we al best wel veel van. Hoe mensen onderling met elkaar samenwerken. Weten we al veel van. Hoe bepaal je dan welke interventies je wel en niet gaat doen?
Ja, nou, we gaan wel echt meteen van start met interventies waar we, laat ik het zo zeggen, goede hoop op hebben vanwege alles wat we al weten. Hoeveel we eigenlijk ook al lijken te weten, er is niet heel veel echt wetenschappelijk onderzoek naar interventies. Of in ieder geval niet zoveel ze zouden willen. En daarmee bedoel ik te zeggen dat het echt onderzoek is waarin je goed kunt vergelijken met de controlegroep. Dat je veel meer gedegen uitspraken kunt doen dan met het implementeren van de interventie. En ik denk, het werkt eigenlijk wel. Want we hebben best wel veel succesverhalen al gehoord. Maar je hebt natuurlijk een kans dat je de niet-succesverhalen niet hoort. En dat moeten we... Ja. Goed onderzoeken. Maar we gaan dus van start met die interventie waarvan we door wat er al wel eerder gebeurd is, goede hoop hebben.
Ja. Hoe ga je dan om met meer dingen die gewoon in ons Nederlandse systeem zitten? Zoals hoe de kinderopvang is geregeld. Hè? We weten dat, daar is volgens mij wel onderzoek naar gedaan, dat als kinderopvang toegankelijk is, dat 1 kinderopvangmedewerker weer voor zoveel mensen... verzorgt dat die naar het werk kunnen gaan. Nou, dat soort. We hebben ook wel ooit wel eens een aflevering over gemaakt. Om nou ergens de kinderopvang gratis te gaan maken. Ja, misschien staat die op het lijstje bij jullie, maar dat lijkt me ingewikkeld.
Nee, de interventies die voor ons nu op het lijstje staan, die zijn meer gericht op het niveau van organisaties, van de werkorganisatie. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan mantelvriendelijke organisaties. Dat is er 1. Het is er ook 1 waar ik het meest mee bezig zal gaan. En wat er eigenlijk zit, is dat waar mantelzorgers behoefte aan hebben in een combinatie met werk, is dat er begrip is vanuit leidinggevenden en collega's en dat er enige mate van flexibiliteit is. En misschien is het goed om hier op te merken, het gaat er nog niet eens per se om werkende mantelzorgers nog meer te laten werken, maar vooral om ze niet minder te laten werken.
Ja.
Al zegt ook van deze groep werkende mantelzorgers 30% dat ze best meer zouden willen werken, mits. Vooral dus begrip en flexibiliteit. Ik moet even denken waar ik naartoe wilde.
Ik zou zeggen, wat nu in mijn hoofd zit is... en hoe ga je daar dan een interventie voor maken?
Precies. Stap 1 is eigenlijk dat medewerkers kunnen / durven vertellen aan hun leidinggevende dat ze überhaupt mantelzorgen.
Ja.
Dat gebeurt nog heel vaak niet. En misschien soms omdat het helemaal niet nodig is, omdat je je werk prima gecombineerd krijgt. Maar het kan ook zijn omdat er een angst is van, nou, daar gaan mijn promotiekansen, of ik word niet meer voor vol aangezien. Of, en daarmee terughoudendheid is. En aan de kant van de leidinggevende, er is ook een terughoudendheid. Ja, is dat niet privé? Kun je mensen er wel om vragen?
Ja, mag je er wel om vragen?
Mag je,
ja.
Precies. Als ik één medewerker een vinger geef, neemt die persoon dan niet mijn hele hand? En wat moet ik met al die andere medewerkers die ook wel iets hebben? Dus daar zit terughoudendheid eigenlijk van twee kanten. Dat is iets waar je wat je kunt gaan aanpakken. En wat we daarin als interventie speciaal voor op het oog hebben, is om leidinggevenden ook te trainen in zo'n gesprek aangaan. En in het leren wat ze als rol hebben als leidinggevende. Het gaat namelijk ook over het productief houden en het vitaal inzetbaar houden van je medewerkers. En daar heb je een rol in te spelen als leidinggevende. Om ziekteverzuim terug te dringen in je afdeling. Daar heb je een rol in te spelen. Dat kan op zulke manieren.
Ja, grappig, hè? Ja. Ik blijf toch altijd bij dit soort dingen terug horen dat je uiteindelijk ben je mensen die dan toevallig leidinggevende zijn aan het leren hoe ze mens moeten zijn en hoe ze gewoon weer een menselijk gesprek moeten voeren waarbij ze geïnteresseerd zijn in de ander zonder dat ze denken, oh ja, is dit eigenlijk privé? Mag dit eigenlijk wel? Ik vind het eigenlijk ook wel eng.
Ja.
Want vragen naar hoe gaat het met iemand? Je kan ook te horen krijgen, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met mij. En dat zijn moeilijke gesprekken. En als je daar comfortabel bij vindt, dan vraag je er maar niet naar, kan ik me zo voorstellen.
Maar je bent een mens, maar je hebt ook een rol. En dat is een andere rol dan die je hebt als een goede vriend van iemand. En je stelt dezelfde vraag. Hè? Hoe gaat het met je? Wat heb je nodig? Als leidinggevende heb je een andere rol.
Maar het ligt ook wel weer dicht bij elkaar, toch? Uiteindelijk ben je bij allebei gewoon geïnteresseerd in degene die tegenover je zit.
Ja, en dat is waar mensen behoefte aan hebben. Dus dat is wat je van die werkende mantel hoort.
Uiteindelijk gaat het allemaal over liefde.
Oh, dat zou mooi zijn.
Ja. Ja, maar het is wel. Nou, ik ben toevallig net een boek weer opnieuw aan het lezen. Wat ik een heel leuk boek vind. Everybody Matters van Bob Chapman. Die overigens de CEO is van het bedrijf waar het over gaat. En zij doen alles. Dat is overigens door een inzicht bij hem gekomen. Maar zij zijn alles gaan doen vanuit de gedachte. Oh wauw, als werkgever kunnen wij een enorme bijdrage leveren aan het leven van een mens die bij ons werkt. Punt. En dus niet daarachter. En dan worden ze gelukkiger en worden ze productiever. Maar daar blijft het bij. En overigens is het gevolg wel dat die bedrijven heel succesvol worden. Maar dat is niet wat ze aan het doen zijn. En dat hoor ik hier toch ook terug. Ik denk uiteindelijk zit het toch ook weer in geïnteresseerd zijn. En durven te vragen hoe het met iemand is.
Ja, ik denk dat je dat zeker bij deze doelgroep, die werkende mantelzorgers, dat een heel groot deel van het verhaal is.
Ja.
Maar je kunt ook aan totaal andere interventies denken, hoor. Ook interventies die meer te maken hebben met hoe de roostering in elkaar steekt. Of welke taken er gecombineerd zijn in één baan. Misschien zijn er echt wel mensen die meer willen werken, maar denken nog meer van wat ik nu doe, dat is gewoon te belastend. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten of eens ook in de zorg. Dat kan fysiek of mentaal dusdanig belastend zijn. Ik denk, ik wil misschien wel meer werken, maar dat kan ik er niet bij. Maar met een combinatie met een ander type taak die ook in de organisatie gedaan moet worden, misschien zelfs buiten de organisatie, kan het wel.
Ja.
Dus dan gaat het, ook daarvoor is gesprek nodig van wat kan er, maar gaat het om andere type interventies dan het medeleven.
Je kunt bijna oneindig veel dingen verzinnen die je zou kunnen uitproberen.
Ja, zeker.
Dat lijkt me ingewikkeld. Je hebt wel 10 jaar de tijd, maar dan nog.
Nee, we zullen toch echt keuzes moeten maken, inderdaad. En we willen uiteindelijk ook gaan opschalen, in ieder geval met die interventies die dan effectief gebleken zijn. Je kunt geen 1000 dingen doen, dus we gaan toch maar wel selectief kiezen.
Ja. Welke ben je, je staat aan het beginnen, laten we wel zijn, maar welke ben je zelf super benieuwd naar wat eruit gaat komen? Een van de interventies waarvan je weet dat die eraan komt?
Ik zou persoonlijk toch voor die mantelzorgvriendelijke organisaties gaan, omdat ik daar zelf het meeste mee heb. En dus graag zou willen weten, we hebben goede voorbeelden gezien, maar is het inderdaad echt iets wat breed inzetbaar te maken is? Werkt het voor iedereen? Werkt het voor bepaalde groepen wel, maar voor anderen niet? Daar ben ik nieuwsgierig naar.
Wat grappig, nu valt het kwartje eigenlijk pas. Dus er zijn goede voorbeelden van organisaties die het op een bepaalde manier doen. En jullie zeggen eigenlijk, dat zou wel eens wat kunnen zijn voor iedereen, maar dat weten we pas als we er echt onderzoek naar doen.
Ja, precies.
Oké, cool. Ja. Als mensen aan het luisteren zijn en die denken, ik wil eigenlijk wel meedoen. Of wij hebben dat vraagstuk en wij willen wel petrischaaltje zijn voor dit mooie onderzoek. Kan dat überhaupt?
Die interventies moeten uiteraard uitgezet worden bij organisaties.
Ja.
Dus misschien is de slimste stap als je medewerker bent om naar je HR-medewerker te gaan. En dit aan te geven van, hey, dit speelt. Ga eens wat uitzoeken. Wie weet komt deze organisatie er dan wel bij.
Ja, ja, dus die kunnen bij jullie aankloppen als je in de zorg, onderwijs of de kinderopvang zit.
Ja, en natuurlijk loopt het allemaal via subsidieaanvragen.
Ja,
ik heet ze van harte welkom.
Ja, ja, moeten nog niet te veel hoge drempels op.
Hè? Nee,
het is heel toegankelijk allemaal. Lekker gewoon je aanmelden. Alright, nou super interessant. Wij gaan het volgen.
Ja, zeker doen.
Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Je hoorde Ellen Verbakel en die hoor je straks weer. Want straks ga ik met Ellen en Gu praten over hun eigen werkende leven en hoe ze daar vorm aan geven. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, het is altijd heel leuk. Want ik heb natuurlijk experts in de studio over werk. Die verstand hebben van werk op allerlei manieren. En zeker vandaag, want Gu van Rijn is er. Senior projectmanager bij TNO. Die de hele dag alleen maar bezig is met werk. En hoe je dat op een andere manier kan doen. En dat geldt ook voor Ellen Verbakel. Hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit. Ja, en dan in dit derde blokje, want daar zijn we aanbeland, dan praat ik altijd met mensen en dan gaat het ineens over henzelf als werkend persoon. En hoe je zelf nou eigenlijk omgaat met de dingen die je leert en tegenkomt en wat je lastig vindt enzovoort. En ik zou het heel leuk vinden om het, we hadden het er net Ellen al even over eigenlijk in jouw, in het stukje waar we het over jouw onderwerp hadden, om het te hebben over... geïnteresseerd zijn in elkaar, snappen wie de persoon is die tegenover je zit. In dit geval hadden we het erover dat voor leidinggevende belangrijk is. En dat, ja, dat onderwerp komt altijd heel vaak terug. Of het nou gaat over duurzaam inzetbaarheid of over verandering in organisaties. Uiteindelijk kom je altijd weer bij de leidinggevende uit die weer een goed gesprek moet gaan voeren. Hoe doe jij dat zelf in je eigen werk?
Ja. Ik probeer het wel.
Ja.
Ja. Is natuurlijk niet altijd makkelijk. Wat ik bij leidinggevenden hoor, anderen, maar wat ook over mezelf speelt, is dat je vaak zo graag meer tijd zou willen hebben voor dat even binnenwandelen. Maar desalniettemin zijn korte lijntjes denk ik wel belangrijk. En een andere
en wat
manier.
Wat is een kort lijntje?
Een kort lijntje is allebei aanwezig zijn. Dus niet alleen maar alles online. Een gevoel dat je makkelijk binnen kunt lopen. Geen sterke hiërarchische verhalen, maar het gevoel dat je makkelijk binnen kan lopen.
Hoe is dat voor jou? Want jij bent prof, je bent hoogleraar. Je bent dus aan de top van de academische wereld beland. Wat ik ervan begrepen heb, ik heb er nooit rondgelopen, maar is het best wel hiërarchisch ook wel weer in de academische wereld? Hoe zorg je er zelf voor dat die drempel... Ja, je bent een heel toegankelijk mens, merk ik. Maar... ja, je bent ook hoogleraar, dus dat zorgt toch voor afstand.
Ja, en dat is ook een spanningsveld. Want ik geloof zelf dat ik een benaderbaar mens ben.
Ja.
Dat vinden anderen ook, maar je hebt ook tegelijkertijd een rol. En dat voelen anderen ook. Dus ook als een keer denk je zelf, maar ik ben toch echt altijd dezelfde ik. Anderen kunnen je wel anders zien. Maar iets los van dat je zelf anderen benadert met hoe is het met je... iets wat je volgens mij ook kunt doen, is zelf dingen delen. Als er iets niet goed gaat. Of perikelen thuis. Of noem maar op. Dat je ook daarin open bent. Daarmee geef je, hoop ik, ook het signaal af. Van, dit soort dingen zijn dus bespreekbaar.
Ja.
En ook een leidinggevende is een mens.
Ja. Hoe doe jij dat? Want die dingen delen en je kwetsbaar opstellen. Dan krijg je die hele die hoek van het verhaal. En dat zijn altijd mooie woorden. Maar ik denk dan altijd. Wat zijn de... Dat kan je je voornemen. Dat je denkt, ik moet meer van mezelf delen. Van mijn eigen zielenroerselen. Waar ik gedoe mee heb. En dat mijn kinderen ziek zijn. Of dat ze gezakt zijn voor een eindexamen. Of dat ik me zorgen maak. Maar wat is dan het moment?
Ja, de lunchpauze is er één.
Okay.
Gewoon bilaterale overlegjes die je hebt. Of jaargesprekken die je hebt met een medewerker. Maar waarin je dan ook zelf iets deelt. Dat vind ik dan weer niet zo moeilijk.
Ja, nee. Grappig. Ja, ja, datzelfde boek waar ik net naar refereerde. Dat is wel grappig. Ja, ik ben dan aan het luisteren in de auto. Dus zit het in mijn hoofd. En die hadden wel een mooie. Die zeiden zij hebben eigen medewerkers die de leiderschapstrainingen geven. Vond ik al heel gaaf bedacht. En die zeiden die worden daartoe opgeleid. En die krijgen dan in een opleiding te horen het niveau waarin jij jezelf laat zien. Hè? Dus stel je voor dat je halverwege je zijn jezelf laat zien. de mensen die in de groep zitten zullen daar nooit boven uitstijgen, want die kijken naar jou. Dus dat vond ik wel een mooi inzicht, of het waar is of niet. Het zal ongetwijfeld niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Maar ik vond het wel interessant dat ik denk, ja, als jij de deur openzet, of juist niet, ja, dan kun je van de ander het of hetzelfde verwachten, maar niet meer dan dat. Dus je hebt echt wel een werk te doen daar. Hoe doe jij dat? Want jij bent senior projectleider, dus er wordt ook naar jou gekeken natuurlijk. Iemand met veel ervaring.
Ja, klopt. Ik moet eigenlijk zeggen dat we ook een heel prettig en open team hebben. Met collega's die elkaars werk overnemen, interesse hebben ook. Waar mensen elkaar ook dingen kunnen delen. Dus
Hoe komt dat?
Ja, dat is eigenlijk zo ontstaan vanuit het verleden. En iedere keer kwamen er mensen bij in het team. Het is gegroeid. Er gingen ook wel weer mensen naar een andere groep. Maar eigenlijk is die openheid of die cultuur blijven bestaan. Ook werk van elkaar kunnen overnemen, zoals ik al zei. Geen verborgen agenda's. En ik denk dat ik dat heel belangrijk vind om fijn te kunnen functioneren. En daarnaast heb ik projectteams waarbij ik ben altijd oprecht geïnteresseerd in mensen. Dus daar wil ik wel tijd voor inruimen. Ook al merk je dat veel vergaderingen toenemen, veel teams overleggen. Maar er is altijd wel een momentje of dat je buiten met elkaar gaat wandelen tijdens lunch. Ja. Of toch één op één overleggen waar je echt de tijd voor iemand kan nemen.
Je hoort ook steeds vaker, je hebt het volgens mij bij in de Scrum methodiek zit het erin. Dat het ook ingebakken zit in de vergaderingen. Dat er eerst, voordat je zeg maar de inhoud ingaat, dat je eerst even aan elkaar vertelt van hoe zit ik hier nou eigenlijk? Doen jullie dat toevallig?
Nou, niet zo expliciet, maar ik merk wel dat het steeds meer gebeurt inderdaad. We werken ook wel bij bepaalde projecten, wij noemen het sprints. Dus dat je de hele dag eigenlijk met een team bezig bent, ook online. Dus en je begint dan de sprint 's ochtends en je evalueert aan het eind. En ik merk inderdaad wel dat je dan even vraagt van hey, hoe gaat het met iedereen? Of dat het aan mij wordt gevraagd. Dus dat merk ik wel. Het is niet zo, staat niet zo vast, dit moet gebeuren. Het gebeurt eigenlijk.
Ja.
Maar ik ben wel met je eens. Het zou eigenlijk meer aandacht voor elkaar zou eigenlijk moeten gebeuren. Iedereen zit toch wel veel vol in de agenda's.
Ja.
En ik merk het ook. Niet zozeer binnen TNO, maar ook als TNO komen we veel bij bedrijven over de vloer. En dan merk je ook vaak, je volgt mensen op de werkvloer in de fabrieken. Ja, hoe open die zijn en ook trots over hun werk. En dan denk je, bij sommige bedrijven is er echt aandacht vanuit management. Bij andere bedrijven die zijn ook opgeslokt door eigenlijk allerlei dashboardsvergaderingen.
Ja, grappig hè. Ik merk dat ook. Ik maak ook veel podcasts voor TNO, toevallig. En ik merk altijd dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt waar het over gaat. En zelfs bij mensen waarvan je van tevoren denkt, die zijn heel technisch gericht. Hè? Die zijn misschien wat minder extravert, praten wat minder makkelijk. Maar als je het over het vak van mensen hebt, wat ze al een tijdje doen en waar ze best wel veel in geïnvesteerd hebben, dat zijn altijd leuke gesprekken. Mensen zijn eigenlijk altijd enthousiast over hun werk dan om erover te vertellen. En gaan altijd op een hele blije manier naar buiten. Omdat ze ook, het is natuurlijk ook, je mag ook best wel trots zijn op wat je voor elkaar hebt gekregen. En dan heb jij nou het idee dat je, want sociologie is jouw vak en daar heb ik dan toevallig helemaal geen verstand van. Heb je nou het idee dat jouw vakgebied volledig goed wordt toegepast in de wereld van het werk? Ik heb het idee dat de laatste jaren psychologie wat meer de ruimte heeft gekregen, wat heel fijn is. Maar hoe zit dat met sociologie?
Ja, ik denk dat ik met je eens ben dat de psychologie veel ruimte heeft gekregen.
Ik hoor dat het te veel is.
Nou, nee hoor, er zat geen oordeel in. En wordt de sociologie voldoende gebruikt? Lastig om te overzien. Maar de wetenschap dat je het, dat we geen individuen zijn, maar functioneren in zo'n bredere context. Ik denk dat het in bijvoorbeeld leiderschapstraining zit, het toch wel vaak op een iets kleiner niveau, op het teamniveau bijvoorbeeld. En wat collega's onderling, collegiale interacties doen en wat die leidinggevende daarin kan betekenen. de iets grotere context. Het zou een hele organisatie kunnen zijn.
En gaat het dan meer over dingen als cultuur, waar we natuurlijk altijd heel veel, wat heel vaak langskomt en vervolgens weet niemand wat het is?
Ja, precies. En dat het wordt denk ik wel vaak genoemd als een reden waarom iets wel of niet goed werkt. Maar het veranderen van cultuur is echt heel moeilijk, want dat gaat traag. En daar heb je veel consistentie voor nodig over een langere tijd. Nou, dat is moeilijk voor elkaar te krijgen. Dus misschien is het ook dat daar de effecten minder snel grijpbaar zijn. En daardoor iets meer naar de achtergrond verdwijnt.
Ja, terwijl er toch genoeg cultuurveranderingstrajecten zijn.
Oh, en die worden ook degelijk gedaan hoor. Dus meer inderdaad focus op leiderschap.
Ik ben daar wel wat sceptischer over. Mensen doen heel erg hun best.
Ja, maar het is dus ook heel langzaam bouwen. Want je krijgt het niet in één keer omgedraaid. Dus zeker op zo'n punt als leiderschap. Het geldt waarschijnlijk voor meerdere plekken, maar voor de wetenschap ook. De mensen in de leiderschapsposities zijn begonnen omdat ze onderzoek heel leuk vonden. Of omdat ze onderwijs geven heel erg leuk vonden. En zijn doorgegroeid in de loop van hun leven. Maar daarmee niet per se geboren leiders. Maar dat is wel waar je als organisatie mee te maken hebt. Dus dan kun je zeggen, het is maar een leiderschapscursus. Maar dat heel breed uitrollen, en dat duurt een tijdje. Maar zo zul je elkaar wel moeten trainen. En dat zou wel tot die cultuurverandering kunnen leiden.
Zijn er nou dingen waarvan jij denkt van, nou, dat is wat ik zelf altijd fascinerend vind. Hè? En die ga ik zo gewoon aan jullie allebei stellen. Want jullie zitten allebei in de wetenschap uiteindelijk. Hè? Want TNO is natuurlijk een wetenschappelijke club die tegen de praktijk aanhangt. Ik vind dat fascinerend dat we werken een belangrijk gedeelte van ons leven. En als je dan kijkt naar hoeveel tijd en energie er wordt gestopt in het verbeteren van organisaties in de breedte, dan is dat heel veel. Er wordt heel veel tijd en energie in gestopt en geld. Ik vind dat fascinerend dat er heel veel dingen, uitgangspunten, nog steeds gebruikt worden, waarvan ik ondertussen, doordat ik heel vaak in de studio sta, weet dat het niet zo is. Bijvoorbeeld de piramide van Maslow. Hoe vaak die wel niet langskomt in een of ander consultantsverhaal, dat ik denk, ja, maar dat is die piramide, die is al lang achterhaald door Maslow zelf. Dus wat is nou de basis van je verhaal? Zijn er nou bij jullie van dat soort, vanuit de wetenschap achterhaalde theorieën of uitgangspunten of kennis waarvan je zegt van, nou, dat is het eigenlijk te bizar voor woorden dat we dat nog niet in den breedte in organisaties hebben. Ik doe er vooral heel lang om het uit te leggen.
Ja, we zijn heel hard aan het nadenken,
want dan kunnen jullie niet mooi nadenken.
Ja.
Zo vond ik het bijvoorbeeld, ik les nog even door, dan heb je nog langer de tijd. Zo vond ik het bijvoorbeeld fascinerend om te zien dat de determinatie, de motivatietheorie van DC en Ryan, die volgens mij in iets van 78 de wereld ingeslingerd is, dat de laatste 5 jaar, dat hij nu eindelijk opgang doet in organisaties, maar dan wel weer zo wordt ingekleed dat mensen hem verkeerd interpreteren. Dat vind ik ook weer fascinerend hoe dat al werkt. Hoe lang dat dus duurt.
Nou,
ik heb een
voorbeeld wel. Ja? Ik weet niet of het een theorie die je onderuit is gehaald, maar wat mij fascineert wel is dat wij stellen de mensen in het werk centraal. En dat is al, toen ik bij TNO kwam werken, was dat al zo. Dus en is ook duidelijk geworden dat je dan als bedrijf succes hebt. Dus dat je rekening houdt met je mensen, met je innovatie en dat duurzaam uitpakt.
Ja.
En nu misschien met de opkomst van technologieën lijkt dat soms bij sommige bedrijven op de achtergrond te raken. En is de technologie centraal. En komt er nu wel weer een opkomst van industrie 5.0, maar dan weer mensgericht. Dus je ziet eigenlijk dat het steeds heen en weer komt. En wat ermee te maken heeft ook wel is dat ik merk van, sommige bedrijven die hebben dan de innovatie bereikt, die hebben het toegepast en die gaan vliegen. En andere organisaties die lopen nog achter, die moeten dat wiel nog opnieuw uitvinden. En je zou eigenlijk willen dat dat makkelijker schaalbaar is. Daar ben ik ook nog naar op zoek.
Ja.
Dus dat niet ieder bedrijf iedere keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden met automatisering of digitalisering of andere technologieën die mensen ondersteunen.
Ja, en je zegt het heel goed, hè? Die mensen ondersteunen. Daar zijn ze voor. Dat vergeten we nog wel eens. Ja. Ellen?
Ja, ik heb hard zitten denken. Ik vind het een lastige vraag. Maar waar ik aan denk is dat we inmiddels ook best veel weten hoe mensen gemotiveerd en duurzaam kunnen blijven werken. Niet uit zullen vallen met burn-out klachten bijvoorbeeld. En dat er toch burn-out klachten zijn. En uitval van mensen. En
niet zo'n klein beetje.
En dat we dat dus toch niet goed genoeg in de vingers hebben om dat echt te voorkomen. En nou snap ik heel goed dat al die individuele burn-out gevallen complexe situaties zijn. Dat is namelijk niet alleen werk wat het om te doen, vaak in ieder geval.
Ja.
Maar gegeven hoeveel we er eigenlijk over weten, is het misschien toch bijzonder om te zien hoeveel er toch ook nog steeds gebeurt.
Wat grappig. Ik denk jij komt met het onderzoek wat toen in Amerika in de jaren 60 is gedaan in die gevangenissetting.
Ja.
Van mensen kunnen zijn wel slecht in, maar ik denk jij komt met die. Of met die, er is ook zo'n leuk onderzoek gedaan dat mensen elkaar schokken moesten geven. Waarvan ook voor mij ondertussen afgevraagd wordt of het eigenlijk wel goed gedaan is.
Ja. Had je me op een briefje moeten geven net.
Ja.
Dat had het leven makkelijker gemaakt.
Ja. Nee, maar die zijn misschien zo logisch voor jou dat je er niet meer mee komt. Ja. Ik hoor ze nog heel vaak langskomen. Mensen zeggen, ja, nee, dat onderzoek zie je wel. Mensen zijn slecht. En ik, ja, oké. Even weer googlen. Hoe dat ook weer echt zat. Ik vond het bijzonder leuk om met jullie te praten. En dat jullie te gast waren. Wil je meer lezen, kijken enzovoorts. Dan zou ik inderdaad aanraden om mijn twee leuke gasten. Guus van Rijn en Ellen Verbakel te volgen op LinkedIn. Daar staan ze vast voor open. Ja, kijk ze nog even in de ring aan. Ja, zie je. Dus je mag ze gewoon linken. Dat vinden ze altijd leuk. En natuurlijk bijzonder dank voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Het is de laatste voor de zomer. Als je deze in december 2038 luistert, dan slaat het nergens op. Want het wordt natuurlijk ook een podcast. Maar we nemen hem live op in juni 2025. Wij zijn er na de zomer weer. En tot dan, nou, dat is trouwens helemaal niet waar. Ik ben er in juli alweer. Nee, ik ga bijna op vakantie, vandaar dat ik een beetje in de bonen ben. Maar dat geheel terzijde. Dank voor het luisteren. Tot de volgende.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.